Dag Jo. Sta je er in de weg?
Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. In deze aflevering is mijn gast Jo Bogaert, 63 jaar, muzikant en producer van onder meer Technotronic. Hij is de man die de wereldhit Pump Up the Jam gemaakt heeft in 1989. Hij was ook producer van onder meer Gabriel Rios, Gorky, Ampère Lee en nog heel veel andere artiesten. Maar in deze podcast laat hij zich van een totaal andere kant zien. Schrik niet. Ik wist al heel lang dat hij filosofie gestudeerd had en dat hij zich daar heel hard mee bezighoudt. En daarom ben ik hem gaan opzoeken bij hem thuis. Hij woont in een kasteel in Moordselen in Oost-Vlaanderen samen met zijn vrouw Hilde en met hun hond die mij vrolijk blaffend tegemoet kwam. Hij nam mij mee naar zowat het Walhalla van zijn huis, de bibliotheek. Een ruimte met een bureau en voor de rest boeken, heel veel boeken, geschiedenis, filosofie. Enfin, een echte bibliotheek in een echt kasteel. Schitterend. We hebben gepraat over zijn centrale studieonderwerp. Dat is paranoia en macht. En je kan alle auteurs en filosofen in deze podcast volgen via de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Dat zijn eigenlijk de show notes van deze aflevering. Geniet van de andere kant van de muzikant. Hier zijn de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Jo Bogaert.
Het is een kamer ingericht als bibliotheek. Hè. Dat was die. Enfin, ik heb dat laten doen, dat was oorspronkelijk niet. Maar ja, goed, ik moest ergens heen met mijn boeken. En ja, het is plezierig om een bibliotheek te hebben en tussen de boeken te zitten. Ik spendeer hier behoorlijk wat tijd. Hè. Welke boeken? Non-fictie. Ik ben eigenlijk niet zo'n romanlezer. Ik heb wel romans gelezen, een beetje klassiekers, maar vooral non-fictie. Verschillende thema's. Natuurlijk heb ik veel filosofieboeken. Ik heb... Eigenlijk staan de boeken per... Dus ik heb een enkele kasten filosofie.
Ja, dus we zitten hiernaast. En deze, ik zie Kant en Schopenhauer en Spinoza staan. Dat is allemaal, dat is een filosofiekant. Een filosofiehoek.
Ja, dat is een filosofiehoek. Ja. En dan daar is er een psychopathologiehoek, of een deel. Dat gaat eigenlijk over, vooral over mijn thema waar ik mee het meest intens mee bezig gaat over de pathologie van de macht. Mm-hmm. Paranoia en macht. Dus dat is psychiatrie, biografieën van dictators, van krankzinnigen, noem maar op. Mm-hmm. Dan
de andere hoek?
Dan de andere hoek is, de helft is geschiedenis, vooral middeleeuwse geschiedenis. Dan een andere kast is esoterie. Hoe moet ik zeggen? Alchemie, magie, gnostiek. Ja, dat soort van thema.
En dan is er nog één kast.
En dan heb ik nog een kast en dat is zo wat alle actuele... er is een kast kunstboeken.
Kunstboeken ook.
Ook kunstfilosofie, hè, dus ook theorie van de kunst. Maar ook kunstboeken, Bacon, Vermeer, Van Eyck. En dan daarboven is zo'n beetje een vergaarbak. Boeken over taal, over politiek. Ja. Die staan ook allemaal een beetje bij elkaar.
Maar wat een geweldige plek om te zitten hier.
Ja, leuk hè.
Fantastisch.
Ik heb een binnenhuisarchitect die de boekenkasten ontworpen heeft, in heel sober en strak. En in mooi hout. Ja,
en heb je plaats genoeg? Is het niet zo dat het zo uit zijn voegen barst? Of is dat het probleem niet?
Wel, ik heb nog wat plaats over. Hè. Natuurlijk, ik ben een vrij slordige... elke plek waar ik werk wordt chaotisch. dus ja, dat is hier ook het geval. Dus boeken stapelen zich op de grond en op de kasten. En... maar goed.
Wat valt mee? Het is
ik, ja, en ik ben ook een beetje... getemperd in het aanschaffen van boeken. Want, want ik ben, ja, ik denk dat ik elke week in een boekhandel zit en altijd wel met iets naar huis kom. Maar ik heb toch wel periode gehad dat een beetje de spuigaten uitliep.
Maar je bent bewust daarmee dan gestopt.
Ja, omdat ik het op de duur krijg je het niet meer gelezen. Hè. Je moet rekening houden, ik weet niet hoeveel boeken hier zitten, laten we zeggen. 2000, 2500 boeken. Maar ik ga ook nog naar... ik heb altijd naar bibliotheken geweest. Daar sleur ik dan ook om de drie weken 4, 5 boeken buiten. Dus als je dat er nog eens bijtelt, dan in de loop van... ja, vanaf dat ik naar de bibliotheek ga, pas 16 toen ik naar de bibliotheek begon te gaan. Als je dat allemaal optelt... Ik weet het niet, hè. Misschien komen er nog eens 2.000-3.000 boeken bij natuurlijk. Dus stel je voor dat je dat allemaal begint te... Enfin, boven staan er ook nog boeken, hoor. Mijn vrouw heeft ook een vrij grote bibliotheek. Je koopt alsmaar boeken en je zegt, ja, ik ga dat ooit wel eens lezen, want hier staan toch wel een aantal boeken dat ik niet gelezen heb, die ik nog moet lezen. Het is niet dat... hè. Er staan op programma, maar het leven is eindig. Hè? Dus,
Je zegt dat je 16 was toen je eerst naar de bibliotheek ging.
Mm-hmm.
Hoe is dat gegaan toen? Wie heeft jou toen naar de bibliotheek getrokken? Of was dat een eigen initiatief? Hoe ben je beginnen lezen? Dat is eigenlijk de vraag.
Ik kom uit een gezin waar helemaal niet gelezen werd. En ja, hoe moet ik zeggen? Ik ervaar dat als een groot mankement, hè? Want ik zie... mensen die ik bewonder, literatuurkenners, laat ik zeggen. Hè. Bijvoorbeeld Harold Bloom, een Amerikaanse literatuurhistoricus. George Steiner, een oorspronkelijk een Duitser, maar die eigenlijk gans zijn leven in Engeland gewerkt heeft. Dus kenners van de literatuur. Maar die mensen die zijn heel vroeg beginnen lezen. Ik bedoel, Steiner, George Steiner, niet Rudolf, hè. George Steiner was 5, 6 jaar toen zijn vader hem begon Ulysses voor te lezen. Hè. Dus dan bouw je, als je, zoals ik, op je 16e boeken ontdekt, dan heb je veel in te halen en je bent ook niet vertrouwd, hè, met de... ja, met wat er in een bibliotheek staat.
En wat las je toen, weet je nog, toen je 16 was?
Psychoanalyse, Freud en zo, dat ging ik toen lezen, ook geschiedenisboeken. Van Eyck heb ik dan ontdekt, enfin, ik zal 16, 17 geweest zijn. Dus ik ging ook in de kunstboeken snuffelen. Maar romans, dat trok mij niet echt aan. Maar ik zal wel enkele romans gelezen hebben toen, hoor, maar... altijd toch non-fictie vooral. Ja. En dan toen ik 18 was, kreeg ik in het lyceum in Aalst, kreeg ik les van Willem Elias, professor aan de VUB. Hè. Die was toen leraar moraal, eerst als stagiair en dan heeft hij daar een jaar of 2, 3 les gegeven. En hij heeft mij geïntroduceerd... eigenlijk in de filosofie, door een professor die les gaf in Brussel, Leopold Vlam. En dus Willem heeft mij dan een boek gegeven van Vlam. Ik ben dat beginnen lezen, maar ik vond dat niet aan, dat zei me niet veel. Maar in de bibliotheek stonden ook nog boeken van Vlam. En daar heb ik een ander boek van Vlam gevonden, Zelfzijn en Zelfvervreemding. En denken en existeren. En dat was een openbaring. Dus dan, op dat moment heb ik echt de filosofie gaan ontdekken. Omdat daarvoor zat ik zo Freud. Freud is deels een filosoof, maar is niet echt een filosoof. Maar dus dan de introductie tot filosofie, dat was echt een openbaring. En dat heeft de rest van mijn leven bepaald. Hè.
Ja, want toen ben je filosofie gaan studeren.
Ik ben filosofie gaan studeren. Dus door die ontmoeting, onder andere met Willem Elias. En natuurlijk door de lectuur van Vlam. En ben ik bij Vlam gaan studeren. Hè. Die gaf toen nog les aan de VUB. Ja. En dat is, levensbepalend. Hè. Dat is... Ja.
Wat zo grappig en zo boeiend is, is natuurlijk dat iedereen jou kent van de muziek, natuurlijk, van Technotronic, van de project. Eigenlijk heb je heel veel producerswerk ook gedaan voor Ampère Lee, Gabriel Rios, nog. Ook veel eigen projecten. En dat is zo, dat lijkt zo ver van elkaar te liggen. Ja. Is dat in jouw ervaring ook zo?
Ja, dat is zo. Voor het weinige dat ik publiek bekend ben, ziet men mij als muzikant, producer, maar ik identificeer mij daar niet echt mee. Ik ben een eeuwige student. Ik doe ook, hoe moet ik zeggen, een beetje zonder pretentie beschouw ik mezelf een beetje als een kamergeleerde. Hè? Dus ik lees veel, ik studeer veel en ik noteer veel, ik schrijf veel op. Ik heb, normaal gezien, op mijn 20e had ik een plan van, dat is het boek dat ik ga schrijven, ik ben 63, ik heb het nog altijd niet geschreven. Dus wat ik daar juist zegde, paranoia en macht, eigenlijk is dat het boek dat ik... wil schrijven. Maar
je wil een boek schrijven over paranoia en macht. En je bent al 43 jaar aan het studeren.
Ja. Nee, maar ik heb natuurlijk... Kijk, dus dat, je zegt de producer en muziek maken. Ik heb natuurlijk 25 jaar van mijn leven gespendeerd aan in studio's zitten en natuurlijk, als je als student, je studeert af, je bent 22, je studeert af, student filosofie, hè, dan is het aan jou om in de loop van je leven, om het handwerk van de filosoof, als je filosoof wil zijn of worden, ik heb die pretentie niet hoor, ik heb ook die capaciteit niet om dat te zijn, maar dan is er heel veel werk te verrichten en daar heb je 20, 30 jaar voor nodig. Tenzij je Schelling bent of zoiets, dan ben je op je 23ste al, kan je die vlucht nemen. Maar dus, ik heb dat niet gedaan, maar bon, ik heb muziek gedaan. Dus maar, ik ben nu aan mijn inhaalbeweging.
Maar, allee, zat je als je dan in de studio Pump Up the Jam zit te maken, bij wijze van spreken, zat je dan met een half hoofd bij boeken?
Nee, niet echt. Niet. Nee, dat is gewoon... Ja, je kan zeggen, heb je... Ik ben eigenlijk begonnen met bluesrock toen ik 14 was. Hè. Dus, en dan heb ik zo wat... in de New Wave-periode was ik mee met de New Wave. Dus textueel, ik maakte dan songs. Ik heb 2 platen gemaakt waar ik zelf zing. Abominabel, zeg maar dat. Dus dan textueel, dat was, ja, dan ging je, ik heb ook gedichten geschreven gedurende, vanaf mijn 14e tot mijn 26e. Ik ben daarmee gestopt omdat ik mezelf een slechte dichter vond. Dus er is een gebied waar, laten we zeggen, literatuur of denken samenkomt met muziek. Hè. Maar natuurlijk... Ik maak nog altijd het oude onderscheid tussen hoge cultuur en lage cultuur. Zonder neer te kijken op de lage cultuur, want ik heb zelf mijn leven besteed aan popmuziek. Hè? Dus aan populaire muziek, dus aan wat ik noem hè, lage cultuur. Maar ik ben me ook bewust van hoge cultuur. Van, ik bedoel, er is... Sorry als ik er iemand mee affronteer of zo, maar in de popmuziek is er niemand die niveau haalt van Mozart, Beethoven, Messiaen of Arvo Pärt. Dus dat, Dus die moet, ik vind dat je dat onderscheid moet kunnen... Enfin, ik maak dat in elk geval dat onderscheid. Ik moet zeggen, veel van mijn vrienden en kennissen die ook artistieke activiteiten hebben, maken dat onderscheid niet meer. Ik denk dat het ook iets is van onze tijd, van dat niet meer te maken. Maar ik I'm old school in dat.
Gaan we eens naar jouw boeken kijken?
Ah, ja, oké.
Je was kwaad, hè.
Ah, wel,
was kwaad.
Nee, ik vind dat een onmogelijke vraag. Hè. Ik kan niet bepalen wat iemand anders moet lezen. Ik kan geen drie boeken zeggen, die moet je gelezen hebben. Er zijn miljoenen boeken, hoe kan ik dat? Hè? Dus ik heb dat een beetje, laten we zeggen, egocentrisch bijna opgevat. Van welke drie boeken zijn cruciaal geweest voor mij.
We gaan beginnen met jouw eerste boek. Wat is jouw eerste boek? Vertel.
Het is een boek van een Duitse psychiater, Wolfgang Treer. En het boek noemt Hitler, Steiner, Schreber. Dus het gaat over Adolf Hitler, over Rudolf Steiner. Ik heb daar juist George Steiner gezegd, dat is een literatuurman. Over Rudolf Steiner, dat is de man van de Steiner-scholen. Van de antroposofische geneeskunde. Mijn kinderen zijn naar de Steiner-school geweest. Ik ga bij een antroposofische arts. Dus ik heb als dusdanig niets tegen al wat Rudolf Steiner verwezenlijkt heeft. Maar ik volg deels toch Treer in zijn opvattingen over Steiner. En dan ook nog Schreber. Dat is het late 19e eeuw, een voorzitter van een rechtbank in Dresden. Nu, wat is de ondertitel van het boek? Het is Duits, het is niet vertaald. Ik zal het vertalen, ik zal het niet in Duits. Gasten uit een andere wereld.
Ja, dus het boek heet
Hitler, Steiner en Schreber.
En dan
Gäste aus ein anderen Welt.
Oké.
En het gaat over die drie figuren die Wolfgang Treer beschouwt als schizofrene.
Maar begrijp ik dan dat Hitler ook schizofreen is? Ja,
volgens hem is Hitler dus een schizofreen. En dat is waar ik Treer niet volg. Hitler wist heel goed wat hij deed. Hè. Hitler wist dat hij misdaden beging. Hitler wist, als ze mij... op het einde van de oorlog, als ze mij vangen, en ik moet naar de processen van Nuremberg, dan wisten ze natuurlijk nog niet dat hij er zou komen, maar dan zouden ze hem ook opgehangen hebben. Hè. Mm-hmm. Dus hij wist wat hij deed, dat niet acceptabel was.
Ja, hij is geen schizofreen, dat zeg jij nu. Maar waarom wil jij weten of Hitler een schizofreen is of niet?
Ik wil niet weten of Hitler een schizofreen is of niet. Ik wil weten hoe Hitler de denkprocessen die bij hem plaatsgevonden hebben, hoe dat precies werkt, hoe dat precies in elkaar zit. En dat is dus de hulp van het werk van Wolfgang Treer. Weet je wat mij eigenlijk interesseert, is iemand die... In een machtspositie komt, die loopt het risico van paranoïde te worden. Als je naar dictators kijkt, dan Stalin, paranoïde. Hitler, paranoïde. Erdogan, je leest alle dagen in de krant, hè? Dat zijn paranoïde impulsen die je daar naar boven ziet komen. Dus macht, ik ga niet zeggen dat macht altijd naar paranoia leidt, maar macht en paranoia liggen heel dicht bij elkaar. Ik heb ooit met een burgemeester van Afligem gesproken en die man die kwam bij mij, ja, hij had toch gelezen op de achterflap van mijn Van Eyckboek, en hij zei, ja, dat is effectief zo. Ik word hier politiek verantwoordelijk. En ik ontwikkel die achtervolgingswaan.
Dus die bevestigde.
Die bevestigde. Ja, dus, en dat is een burgemeester. Ja. Hè, bedoel. Ja, ja. Het tweede deel van mijn stelling is dat de paranoïcus, iemand die paranoïde is, die zoekt macht. En dat kan, is eigenlijk iets dat je kan toepassen op Hitler. Hitler is paranoïde, alvorens hij aan de macht komt, maar het is paranoia die maakt dat je die machtspositie gaat zoeken. Hè. De ganse levensweg leidt uiteindelijk naar het dictatorschap. Dus in het geval van... natuurlijk, op het moment dat hij machtig wordt, wordt die paranoia wordt full blown. En dat leidt uiteindelijk tot de show. Hè. Ik bedoel, de Holocaust die is het gevolg van die toestand.
Wat je nu vertelt is denk ik het jouw punt, hè, wat je zoekt in dit boek, hè, ja. Wat je ook zegt van, als ik een boek zou schrijven,
dat zou het punt zijn.
Is dat dan ook een soort waarschuwing voor vandaag?
Ah, ja, ja, ja. Er wordt dikwijls gezegd, historici of psychologen, de mens is oorlogzuchtig. Zijt jij oorlogzuchtig? Ik ben ook niet oorlogzuchtig. Mensen zijn niet oorlogzuchtig. Oorlogen, dat worden mensen die niet oorlogzuchtig zijn, worden in oorlogen ingedreven door figuren, door dictators onder andere, of door generaals die keizers of koningen adviseren en die zeggen, ah, we moeten dat doen. En dan wordt de brave burger of de boer of de... gemobiliseerd om zich laten af te slachten in Verdun. Hè? Wat mij intrigeert is, hoe werkt zo'n mechanisme, hoe werkt dat in de maatschappij, hè? Hoe werkt dat sociaal, hoe kan dat zich realiseren, hoe maak je een massa enthousiast om de Duitsers tegen de Fransen op te trekken. Dat, maar ook wat is de achterliggende oorzaak daarvan? Die generaals, die koningen, die keizers, die dictators, wat gaat er in die mensen om dat te veroorzaken? Wat gaat er in Poetin om militaire steun te geven aan Assad in Syrië? Oké, dat is een politiek spel, daar komen... Dat zijn financiële toestanden, dat zijn, daar komt olie, de transport van de olie, enzovoort enzovoort. Maar dat is een element van waanzin in gans die ik bedoel...
In de psyche van die persoon dan,
in die
het
Assad,
uitvoert,
dat ja. is... Moest die mens hier zijn of moesten wij kunnen speechen lezen van u? Dat waarschijnlijk, ik heb dat nooit gedaan, maar dat zal wel ergens. Hè, wat verklaringen van die man, dan zou je kunnen zien. Want tja, maar wat dat hij niet allemaal vertelt, dat is toch. Dat mankeert toch? Allee, dat is toch een noek af.
Dit is een boek, dus het boek dat je van Wolfgang Trier, is in het Duits. Mm-hmm. Dus je hebt het in het Duits. Lezen? Ja, je kijkt zo van, oh ja.
Ik denk dat de helft van wat hier staat in Duits is.
Maar kon je, lees jij gewoon al heel lang, heel gemakkelijk Duits?
Ik ben Duits beginnen lezen als ik aan de universiteit zat. Ja. Ben ik beginnen Duits lezen, dat kon niet anders. Hè. Als je geen Duits kent, kun je geen filosofie studeren. Hè. Nu was ik in het paard van Troje kom en ik zie door al die boeken Duitse auteurs staan in het Engels vertaald, dan denk ik van, ja, of Deleuze, dat is dan Frans. En ik zie dat allemaal in het Engels daar staan. En, Jezus, man.
Je kan dat niet vertaald lezen. Dat kan niet goed zijn.
Nee, dat kan niet goed zijn.
Waarom niet? De
vertalingen zijn enorm problematisch. Hè? Vooral, ik bedoel, zelfs een roman... is misschien, ja, sommige romans zijn misschien gemakkelijker te vertalen dan andere, maar... En filosofie vertalen, ja. Ik lees ook vertalingen, hè, van... Kant heb ik hier staan, zowel in het Duits als in het Nederlands, omdat... ik moet toegeven, als ik een boek lees in het Duits, gezien dat het toch allemaal vrij gespecialiseerde literatuur is, dat ik wel eens wat woorden moet opzoeken. Hè? Ja. Maar goed, ja. Ja, deze is niet vertaald. Hè. Treer is totaal genegeerd, wordt ook in Duitsland ook genegeerd door de... Die man heeft niet echt vrienden gehad. Ik bedoel, hij wordt niet erkend. Hè. Mm-hmm. Men beschouwt hem een beetje als een fantast eigenlijk. Mm-hmm. Je raakt ook heel moeilijk aan die boeken. Ik heb alles van Treer. Alles via zijn weduwe besteld.
Persoonlijk.
Maar ik denk nu dat je ze kan vinden. Enfin, er is nu een website, Wolfgang Treer. Ik denk dat je via die website en misschien zelfs via Amazon aan die boeken kan geraken. Maar in die tijd niet, toen ik dat ontdekt heb. Niet en ik heb nog aan mensen geschreven. En die heeft mij de boeken opgestuurd. Ik heb dat, een van mijn grote frustraties eigenlijk. Dat. Toen ik hem ontdekte, was hij al dood. Ah, ja. Ik had heel graag met hem contact gehad. Maar ja, goed.
Dit was jouw eerste boek, Wolfgang Treer. Hitler, Steiner, Schreber, Gäste aus einer anderen Welt.
Niemand gaat lezen. ik kan niet zeggen, dat moet je lezen. Het tweede boek
boek.
In aansluiting daarop is Elias Canetti, Massa en Macht. Mm-hmm. Canetti, die zet mij op een ander spoor. Het is te zeggen, je kan blijven staan bij de psychotische dictator die al die miserie veroorzaakt. Maar je hebt ook, als je de massa bekijkt, dan kan je zeggen, maar kan je de vraag stellen, leven wij eigenlijk niet in een psychotische maatschappij? Als ik naar Colruyt ga winkelen of de Leijzen ga winkelen en ik kom met een mand, enfin, met zo'n kar buiten, als ik dat hier dan thuis uitpak, en dan heb ik een berg plastic, van al die eeuwige verpakkingen. Potjes, bokaaltjes, flessen, noem maar op. Enfin, ik moet u niet uitleggen, je weet genoeg. Goed. Wij doen dat. Niemand staat. Enfin, nu lijst er natuurlijk wel stilaan het bewustzijn van. Ah ja, hè, we zijn nu begonnen met dat plastieke zakjes. Dat krijg je al niet meer in hè. Dus nu moet je netjes meedoen. Wat ik een goede zaak vind. Hè. Maar goed, en wij doen maar.
Dit is een soort van. Ons gedrag is een soort van massapsychose, bedoel je dat?
Hè? Ja, wij zijn niet gek, maar wij draaien mee. In een krankzinnig systeem. Hè. Het stadium waar we in een kapitalistische maatschappij, het stadium waar we momenteel in zitten, ja, ik kan niet anders denken als dat catastrofaal is. Hè. Enfin, ik ben misschien, een optimist ben ik niet, hè, maar ik denk dat de waarschuwingen die gegeven worden vanuit de wetenschap, dat we dat niet kunnen negeren. En dat draait maar door. Mm-hmm. Voor mij is dat, ik beschouw dat als een vorm van globale psychose, mm-hmm. terwijl elk individu... jij en ik, wij zijn vrij normaal. Ja. Maar wij draaien wel mee in dat krankzinnig systeem.
Dus we begonnen bij de psychose van eigenlijk een aantal grote namen. We gaan dan de psychose van de massa, als het ware. En je wil daar ook Nietzsche bij.
Ja, dat was ook mijn
tweede. Dat hoorde samen eigenlijk bij Elias Canetti.
Ja, dat was ook mijn... ik dacht van, wie ga ik nu nemen, Nietzsche of Canetti? Want ik moet ook nog
naar een man. Dit is dus niet jouw derde boek. Dit is boek 3, dus, de genealogie van de moraal. Ja.
Dus Canetti is 2a en Nietzsche is 2b. Mm. Genealogie van de moraal, heel kort en bondig gezegd. Ik vind Nietzsche nog altijd de beste analyse van de van de westerse cultuur. Het feit dat je je leven richt naar... Het is nu hier niet goed, maar later in de hemel gaat het heel goed zijn. Dus die christelijke traditie en ook in andere wereldreligies. Dat is voor Nietzsche nihilisme. Als karaktertrek van de westerse beschaving, dus van de afgelopen 2000 jaar. Wat mij dan vooral natuurlijk interesseert is die 20e eeuw. Dan is wat daar gebeurt in de 20e eeuw, kan ik ook connecteren aan die lange westerse geschiedenis als gevolg van niet gericht zijn op waar het om gaat in het leven, zal ik zo zeggen.
Je bestudeert die link tussen psychopathologie en macht al lang. Hè? En je zegt van, ja, ik wil er eigenlijk een boek over schrijven, al zo lang. Hè? Maar waarom want je zegt ook, ik neem notities. Waarom komt dat boek dan niet? Of wat is het probleem?
wat is het probleem? Eén, ik heb mijn tijd besteed aan andere zaken, onder andere muziek maken. Ik heb zelfs 3 of 4 jaar dat ik niet gelezen heb. Op een duur ben ik me echt beginnen ongerust te maken. Want ik lees constant eigenlijk. Oh ja, je moet er tijd voor hebben ook. Hè. Die tijd heb ik nu gelukkig. Dat is dus één reden. Hè. Ik ben met andere dingen bezig geweest. En het probleem nu is... Ik heb enkele boekjes geschreven. Hè. Ik heb een boek geschreven over Van Eyck. Ik heb een boekje geschreven over het dialect dat mij zeer dierbaar is, het Aalsters. Ik heb nog een boekje geschreven over Aals in de jaren 70. En dan heb ik samen met Jan de Wilde zo'n beetje een biografisch boek geschreven. Elk van die... Van Eyck boek heeft ook lang geduurd, hoor. Dat heeft ook 20 jaar geduurd. Langer. Maar daar was ik al eens aan begonnen, een versie te schrijven. En door omstandigheden raakte dat niet af. Maar elke keer dat ik dat boek geschreven heb, dan was dat... Ik noem dat libido. Ik noem dat een schrijverslibido. Ik had die drang om te schrijven. En... met dat boek Jan de Wilde, daar hebben we mij eigenlijk een beetje over gedaan, want dus daar stond een tijdslimiet op en aangezien dat een uitgever vroeg en mij een deadline gaf, ik heb daar eigenlijk dag en nacht zitten aan werken. Maar dus met die drang om dat te doen, hè, en die drang voel ik nu niet meer. Ik maak zo vlug een notitie of zoiets, maar om een tekst af te werken, ik kom er niet toe. Ik heb mijn laptop staat klaar en boven staat mijn... alles staat klaar. En toch, ik weet niet wat het is. Ik denk dat het ouder worden is. Ik heb ook geen goesting meer om muziek te maken, bijvoorbeeld. Nee. Nee. Dus ja, ik heb het ook bij mijn vader gezien. Hè. Dus mijn drang om lezen blijft. Ik loop ook bij... Ik zou graag films maken, momenteel. Maar dat is zo een fantasie die mij ook gaande houdt, laat ik het zo zeggen. Ik geloof niet echt dat ik dat ga kunnen realiseren. Enfin, 63 en moe zijn zeker. Hè?
Ik geloof er niet zo van.
Het derde boek, dat is dan om ah, ja.
Een luchtig einde.
Ja. Nee, geen luchtig einde, absoluut niet.
Maar toch een roman.
Een roman, ja.
Een romantje.
Omdat, dat is nog iets dat mij opvalt. Hè. De mensen zeggen... Ah, ik lees graag een goed boek. En dan bedoelen ze... een goed boek, dan bedoelen ze eigenlijk... Ik lees graag een goede roman. Hè. Alman Brusselmans die zegt van... Ik heb een nieuw boek. Ja, eigenlijk bedoelt hij, ik heb een nieuwe roman. Hè? Ik ging vroeger naar een fitnesszaal gaan trainen en dan nadien ging ik nog iets drinken. En dan had ik een boek bij mij, maar dat was altijd non-fictie. En die mevrouw die dat fitnesscentrum runde, die kwam, lees jij? En ik lees ook graag boeken. En dat waren, die bedoelde dan romans.
Maar dat mag toch, dat zijn toch ook boeken?
Ja, dat zijn ook boeken, maar ik lees graag een boek. Ik lees ook graag een boek. Maar het overgrootste deel van wat er hier staat zijn non-fictieboeken. Dus de verwarring tussen Jeroen Brouwer schrijft een boek, Jeroen Brouwer schrijft een roman. En niet een non-fictieboek.
Ja, maar wij in de volksmond, wij noemen dat ook een boek. Maar ja, okay. wat jij bedoelt, denk ik, is van
maar
dat mij, een beetje verengd wordt,
ja,
het romans.
Mij verwart, dat verwart mij.
Ja, ja.
Dus ik heb een boek
sorry,
gekozen.
Naam van
ik heb dus een derde boek gekozen. En dat is, deze is dus wel degelijk een roman.
Het is
roman.
Eigenlijk een echt boek.
Het is echt een echt boek. Een roman. Cormac McCarthy, Meridiaan van Bloed. Blood Meridian in het Engels. Mm-hmm. Ik heb dat gelezen in vertaling. Ik heb het ook in het Engels. Maar ik heb het in vertalingen twee keer gelezen, denk ik. In het Engels ben ik niet verder geraakt dan bladzijde 30, geloof ik. Mm-hmm. Omdat Cormac McCarthy, die schrijft, hoe moet ik zeggen, in slang.
Dialect, ja.
Ja, maar, en dan ook nog eens, dus om het boek speelt zich af in de 19e eeuw, dus ook 19e eeuwse taal die hij daarin verwerkt, en dan, het is dan ook heel poëtisch geschreven, het speelt zich af aan de Amerikaans-Mexicaanse grens. En dus hij schrijft soms ook Spaans, maar Spaans dat ken ik niet. En dus ook in de vertaling wordt de Spaanse tekst wordt niet vertaald. Dus dat moet je dan aan opzoeken.
Mm-hmm. Waarover gaat het?
Het gaat over, in aansluiting op de vorige boeken, hè, het zijn ook leuke onderwerpen. Het gaat over een bende van filibusters, huurlingen, die door de regering, Amerika is nog niet, de Verenigde Staten zijn nog niet gevormd, het is nogal allemaal aparte staat. Dus ze worden in Texas ingehuurd om de Indianen die langs de Mexicaanse en Texaanse grens leven, om die te vermoorden. Dus dat is één, dus ze vertrekken eigenlijk richting Californië, dus voor de Gold Rush pad vrij te maken. Ja. Een bende van allemaal weirdo's, die geleid worden door twee mannen, Ganton en Holden. En die Holden, dat is een hoofdfiguur in het boek. Dat is een zo wordt hij beschreven, een albino, dus hij heeft geen enkel haar op zijn lijf, is groot, dik, 2 meter groot, en een figuur waar eigenlijk geen, men vraagt zich af, is dat wel een mens, hè? Je kan even goed zeggen, is een soort van demon. Met de filosofie van de oorlog en de strijd. Dus het is een beschrijving van de tocht van die huurlingenbende, die dorpen uitmoordt, Indianen. Dus het is een heel bloedige geschiedenis. En er is een centrale figuur, het is geen ik-figuur, maar het perspectief van waaruit geschreven wordt, is de kid, de jongen, hè, de kid, wat in andere romans van Cormac McCarthy ook nog voorkomt. Hè. Dikwijls gaat het over de kid, of de boy, maar nee, meestal de kid. Wat is er zo speciaal in die roman? Het leest als een gedicht. Het is onwaarschijnlijk. Ik moet het in het Engels lezen, want Ik moet het nog doen, hè, maar ik moet het echt in het Engels eens lezen, want...
Maar bedoel je, zo poëtisch geschreven?
Het is ongelooflijk. En dus het is een, ik denk dat het een heel goede vertaling is. Ik kan het nog niet vergelijken met de oorspronkelijke tekst, maar ik denk dat het goed vertaald is. En dus de poëzie blijft ook in de Nederlandstalige versie. Mm-hmm. Maar in het Engels moet het nog straffer zijn. Zeg maar. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, hè. Gewoon de opening van de roman zelf, ik vind dat overweldigend. Zie het kind. Het is bleek en mager. Het draagt een dun, gerafeld linnenhemd. Het stookt het vuur in de bijkeuken. Buiten liggen donkere geploegde akkers met flarden sneeuw en in de donkere bossen erachter huizen nog wat laatste wolven. Het stamt uit een geslacht van houthouwers en waterdragers, maar toch is zijn vader schoolmeester geweest. Hij ligt dronken te bed, hij citeert uit de dichters die niemand meer kent. De jongen hurkt bij het vuur en slaat hem gade. En nu komt het, hè. Dus de vader ligt dronken in zijn bed en hij ijlt. En hij zegt tegen dus de jongen, hè, dus de kid... De nacht dat je ter wereld kwam, in 33, de nacht van de Leoniden, zeiden ze. Mijn God, wat vielen er een sterren. Ik zocht naar donker, gaten in het uitspansel, de grote beer spatte uiteen. En zo, enfin, die ganse roman is natuurlijk niet zo, maar als introductie, ik zit daar aan aangekleefd, hè. Dat is, je leest bijna een gedicht. Hè. Het is fantastisch. Omdat, hè, dus hij zegt van, dus die vader die daar met een stuk in zijn voeten op bed ligt, zegt tegen het zoontje die hij verlacht eigenlijk. Hè, de jongen gaat weglopen onmiddellijk. Zegt hij dus, ah, toen dat je geboren bent... Hè, Dan passeren er meteorieten. Ik bedoel, je moeder heeft tegen u toch nooit verteld. Ah, toen dat jij geboren was, stond de maan daar en de sterren daar. Hè. Dat is toch ongelooflijk. En goed, en dan dus die Holden, dat ik dan zeg, de leider van de band. Enfin, Genten is eigenlijk de leider, maar de tweede leider is die een albino-reus. Dus dat is een verschrikkelijke man. Hè. Die drijft ze allemaal tot de meest waanzinnige daden. Maar hij is de filosoof van de bende. Dus hij is ook intellectueel. Hij is verschrikkelijk belezen. Hij kent Nederlands. Hij filosofeert. Maar het is de filosofie van het geweld en van de moord. Hè.
Lees je dat dan als luchtige ontspanning?
Nee, ik lees nooit als luchtige ontspanning. Lezen... Lezen is werken voor mij. Lezen is werken, maar ik geniet van werken. Hè. Maar lezen is werken. Ik heb nooit iets gelezen door ontspanning, nooit.
Dus ook die roman van Cormac McCarthy, die past binnen het studeren over de psychopathologie van de macht.
Dat is een illustratie. Die roman is een illustratie van... waarover we het gehad hebben. Hè.
Ja.
Ik bedoel, die Holden, dus die albino, die kan je zien als een psychopathische dictator die een bende huurlingen naar de massamoorden leidt. Hè.
Ja.
Dus dat is... Ja.
Jouw drie boeken, Wolfgang Trier, Canetti Nietzsche en Cormac McCarthy, ja, het is wel heftig, hè? Weegt het soms niet zwaar op jou als mens om de hele tijd te lezen over dictators, machtswellustellingen, psychopaten en bloederige veroveraars?
Ik heb geen morbide aantrekkingskracht. Ik wil gewoon... Ja, toen ik herinner me, ik was 12 toen ik de eerste... foto, trouwens, de boeken staan er nog, die zijn van mijn vader, een encyclopedie van die in 50 verschenen is over de Tweede Wereldoorlog bij de Standaard. En dus dat ging over de oorlog, soldaten en kanons, en foto's die er ook in de matjes teksten. En ik kom daar op 12 jaar twee foto's van een concentratiekamp. Dus een stapel lijken. En dus ik zie dat als 12 jaar en ik lees die, dus de legende bij die foto. En dan, wat is dat? Zijn dat oorlogsslachtoffers of weet je, als 12 jaar? Dus ik ga dat, ik vind daar het een en het ander over Buchenwald. Ik kan moeilijk zeggen wat. Dit is toen iets met mij gebeurd dat mij nooit meer losgelaten heeft, ik zal het zo zeggen. Het is iets gebeurd met mij. Ik ben ook mijn geloof verloren daardoor. Dus daar is zeker al iets gebeurd. En dan, ik zeg het, ik ging op 16 naar de bibliotheek. Hè. Een van de boeken die ik toen gelezen heb was Treblinka van Jean-François Steiner. Hè. Steiner ook. Ook een Steiner, nog een Steiner. Treblinka is het, hè? Ja, ik denk het wel. Ik heb dan 5-6 boeken over concentratiekampen gelezen, of over de dode kampen, hè, want concentratiekampen is eigenlijk nog iets anders, uitroeiingskampen. En dan het eerste jaar aan de universiteit, toen was een professor en die gaf, die was een seminarie over Nuremberg. Processen van Nuremberg, waar de nazi's berecht zijn. Hè. En daar heb ik me daar ook in vastgebeten, want ik vond dat fascinerend. En dus, Canetti, dat is ja, zo een leidraad in mijn leven. Maar ik heb nu 3 boeken gekozen die daar in aansluiten, omdat toch een belangrijk deel uitmaakt van waar ik mee bezig ben. Maar dat is lang niet het enige natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Ik lees veel geschiedenis. Ik ben momenteel met Hölderlin aan het herlezen. Kunstboeken. Dus ik ben nog veel andere dingen ook. Mm-hmm.
Maar je hebt geen schrik dat het thema, het centrale thema, jouw gemoed bezwaart of zo. Nee, omdat het toch wel heel heftig is.
Tja, als je de krant leest, ik wil weten wat ik lees. We staan, ik bedoel, wat gebeurt, die toestand in Syrië en zo. Wat gebeurt daar? Ik wil daar, ik kan daar niet naar kijken zonder te weten wat
te willen weten, ja, hoe het zit.
Wat daarachter zit. Ja. En wat erachter zit is machtposities en mensen waar iets aan mankeert. Hè.
Dankjewel om met mij over boeken te praten.
Ja.
In deze prachtige kamer. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was mijn gesprek met Jo Bogaert. Dat is iets anders dan Pump Up the Jam, hè? Alle info over de filosofen, de auteurs, de boeken in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast 3 boeken. Daar staan de linken naar de boeken en alles wat je nodig hebt. Meer boekentips kan je vinden in de andere aflevering van deze podcast. Abonneren is makkelijk en gratis via Spotify, via de app Podcasts in de App Store of via andere podcast-apps. De naam is 3 boeken in letters geschreven. Als je mij een plezier wilt doen, laat dan vandaag of morgen aan 2 vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren en help hen om de podcast te vinden en zich te abonneren, want dat is niet voor iedereen even evident blijkbaar. 2 vrienden, daar doe je mij een groot plezier mee. Dankjewel. De boeken van Jo Bogaert nog 1 keer op een rij. Wolfgang Traer, Hitler, Steiner, Schreiber, Gäste aus einer anderen Welt. Elias Canetti, Massa en Macht, Friedrich Nietzsche, De genealogie van de moraal, en Cormac McCarthy, Meridiaan van bloed. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.